ga proberen het Nederlands vol te houden. Als het gaat lukken, dan weet ik niet. Voilà. Eerst en vooral wil ik mijn vrouwtje, die niet aanwezig is, bedanken. Vooral de tijd dat ze me heeft net om voor te bereiden. Dank u ook wel, broers en zussen, voor de gebieden. Ja, ik ga erin vliegen, nee. De vorige keer, de vorige preek, enkele weken geleden, was een overzichtje van de tweede Exodus, de tempelbouw en de drie hoofdpersonages erin. Nu wil ik me eerder toespitsen op het altaar en daaraan verbonden het loofhuttefeest en de fundamentlegging van de tempel. En dat vinden we allemaal terug in Ezra 3, vers 1 tot 11. Nu heb ik dus wel een stukje om voor te lezen van deze keer. Ik zie ze al allemaal bladeren, maar ik ga met iets anders beginnen, met 2 Kronieken, 14, vers 7 tot 14. 2 Kronieken, 14, vers 7 tot 14. Hij zeide tot Juda, laten we steden versterken en omringen met muren voorzien van torens, deuren en grendels. Nog is het land van ons, want wij hebben de Heere, onze God, gezocht. Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En ze bouwden voorspoedig. Asa nu had een leger van 300.000 man uit Juda, die schild en speer droegen. En van 280.000 man uit Benjamin, die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze alle waren dappere helden. De Koshit Zerach trok tegen hen te strijden met een leger van 1 miljoen man, velen zeggen 1000 x 1000, en 300 wagens, en hij drong door tot Mareza. Asa trok hem tegemoet. Zij stelden zijn geslagorde in het dal Zephata bij Mareza. Toen riep Asa tot de Heer zijn God en zeide, Heer, er is niemand buiten u om de machtloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Heer onze God, want op u steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Heer, hij zei onze God, laat toch tegen u geen sterveling iets vermogen. En de Heer deed de Koshieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda, zodat de Koshieten vluchten. Asa en zijn leger vervolgden hen tot Gerar, en van de Koshieten vielen er zoveel dat niemand van hen in leven bleef, want zij werden verpletterd voor het aanzicht van de Heer en van zijn leger. Men behaalde een zeer grote buit. Daarop overweldigden zij al de steden rondom Gerar, want de schrik des Heeren lag erop. Ze plunderden al de steden, omdat daarin veel buit was. Totaal. Nu vraagt iedereen zich af waarom dit stukje. Nee, ik heb me niet vergist. Het is geen paniek. Het wordt wel duidelijk. Ik ga het proberen uit te leggen, maar zoals dat Mozes al zei, ik ben niet behaafd in het spreken, maar ik ga het toch proberen. Ik ga mijn best doen. Zodus, als een leger telt 580.000 man. 580.000 mensen. Strijders. Maar dat van Zerach, de Koshit, dat telt er maar 1 miljoen. Dat is eigenlijk 2 tegen 1. Uit de weglopers niet meetalen, alstublieft. Maar wie zou er nu niet bang zijn? Dat is 2 tegen 1. En ik moet zeggen, ze kwamen niet of met potten en panden om op elkaar te slaan. Nee. Ik wil zeggen, het is een serieuze bedoeling, een serieus leger. 1 miljoen tegen 580.000 man. Ik zou toch bang zijn, moest ik zeggen. Het is een heel leger tenue, schilden, spieren, alles erop en eraan. Dat is wel een groot macht. We gaan het gemakkelijk maken. Eerste vraag, wie heeft er gewonnen? Ik vond dat ook gemakkelijk. Ja, Asa natuurlijk. Maar als je een beetje verder kijkt, zie je dat de Heer gewonnen heeft. Ja, hè. Vers 12b en 13b verduidelijken dat. Maar hoe heeft Asa gewonnen? En dat wil ik dus duidelijk maken door de loop van de preek van morgen. Wil je een zekerheid van veiligheid, een absolute zekerheid van veiligheid voor de mensen die je graag ziet en die je nog aan het hart liggen? Eigenlijk zijn dat vragen die eigenlijk niet moeilijk zijn voor te beantwoorden en dat iedereen wel zou zeggen van, ja, tuurlijk. Maar hoe? Dat is hier de hamvraag. En die vraag wil ik samen met jullie in het licht van Gods woord bekeken door Ezra. Nog juist een korte review van de context. Wil ik jullie toch meegeven, maar ik vind het toch redelijk belangrijk dat je ziet in welk perspectief dat gemaakt is. God gaf het land Canaan dus aan zijn volk en ze zouden een licht zijn voor de volken rondom. En van daaruit Gods glorie te kunnen tonen aan omliggende landen. En tenslotte eigenlijk heel de wereld kunnen vullen daarmee. Maar in plaats daarvan verontreinigden ze het land, de God en af. En juist zoals dan Mozes beloofd had, dreef hij het volk weg uit het land. Ze werden verbannen. Ook zoals dat God gezegd had aan Mozes, zochten ze hem terug op. Ze zochten hem in berouw tijdens het verblijf in het vreemde land. De 70 jaren waren voorbij, die voorspeld werden door Jeremia. En God zette de geest van koning Kores in beweging, zoals dat Jesaja voorspeld had. Jesaja en Jeremia, er echt niet aan het van achter elkaar te zeggen, sorry. En nog veel andere profeten hadden reeds geprofiteerd van een tweede exodus uit Babylon. En juist zoals dat God het hart van Farao verhardert, zo bewerkt hij ook de geest van koning Kores. Juist zoals dat volk in Egypte goederen, zilver en goud meenam, doen ze dat ook hier, de tweede exodus. Juist zoals dat Jeremia gezegd had, kregen ze alles wat dat in de tempel stond terug mee, behalve de ark. Die moet ergens verloren gaan zijn. Juist zoals in Numeri, in de wildernis, zoals dat we goed geleerd hebben, werden de leden van het volk geteld en voor te vertrekken naar Jeruzalem. Dat doen ze dus hier ook. Eens in het land Canaan vierden ze het loofhuttenfeest, als herinnering van hoe dat God, Yahweh, er heb gestaan en beschermd het op weg. Zo ook doen ze dat hier en zien we dat het volk feest viert bij het altaar. Tot zover de samenhang van het verhaaltje. Ik wil beginnen met het eerste deel en nu mogen jullie er wel naar Ezra 3 vers 1 tot 6. Toen nu de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. En Jezua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, maakten zich op en bouwden het altaar voor de God van Israël, om daarop brandoffers te offeren. Zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Ze richtten het altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen. En zij offerden daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de morgen en voor de avond. Ook vierden zij het loofhuttenfeest, zoals voorgeschreven is, en brachten dag aan dag brandoffers in het vereiste aantal, dagelijks het voor die dag vastgestelde. En van toen af ook het dagelijks brandoffer, en dat voor de nieuwe maanden en voor al de heilige feesten des Heeren. En voor ieder die de Heere een vrijwillig offer bracht. Dus, het is wel cool hè, die maand. De zevende maand was echt wel de feestmaand bij uitstek voor het volk. De eerste dag, rustdag, aangekondigd met bazuinenschal. De tiende, de verzoendag. De vijftiende, een wekenlang loofhuttenfeest. Wat toch geen partymaand is, en wat santé. Maar wat wil Ezra hiermee aanduiden eigenlijk? We zien in Ezra 3 vers 8 dat ze de wet van Mozes gehoorzaam, die zegt dat alle mannen tot God moesten komen op de plekken dat hij kiest. Dat kun je natrekken in Deuteronomium 16 vers 16. En dat gebeurt in de tweede maand van het tweede jaar na de terugkeer uit ballingschap. Dat wil zeggen dat ze dus het altaar al beginnen bouwen in het eerste jaar, vanaf dat ze terug waren. Hij klapt van de koe bij de hoorns nemen, ze laten er niet veel twijfel over gaan en beginnen er direct aan. De mensen lieten hun huis alleen, onbewaakt, om naar Jeruzalem te gaan. Het waren allemaal niet boos, hè? Geen alarmsysteem, geen politie die patrouilleert. Iedereen werd verwacht in Jeruzalem. Maar als er dan mensen waren die niet optrokken naar Jeruzalem, moet ik er echt geen tekeningstje bij maken, denk ik. De mensen kosten ze toch moeilijk vertrouwen, denk ik. En voor iemand met andere ideeën of lange vingers, zeggen ze, was dat toch wel redelijk een open huizendag, dat moment. Dus, een huizen, de kans dat een inboedel weg was als ze terugkeerden, was wel redelijk groot. Dus, ik weet niet hoe dat jullie zouden reageren, maar pak nu bijvoorbeeld dat iedereen zou een verplichte uitnodiging krijgen om naar de markt te gaan. En persoon X op het einde van de straten, een loesje persoon die gekend is, van lange vingers staan. En hij gaat naar de markt en hem komt niet mee. Hij heeft geen alarmsysteem, het is, oh ja, het is open deur, dat is toch moeilijk. In. Maar waarom verlaten ze hier hun woning? Eigenlijk ook simpel. Simpel in woorden, ik wil zeggen niet in daden. Om jouw wet te gehoorzamen. Het is beter God gehoorzaam te zijn, dan te doen wat hij zelf denkt dat veilig is. Het is beter God gehoorzaam te zijn, om te doen wat dat logisch is in de ogen van de wereld. En dus blijven naar je huis bewaken. Wanneer dat volk dus naar Jeruzalem gaat, wat is het dat ze dat gaan doen? Een leger vormen? Politieman naastaan? Een nationale harde misschien? Als we kijken naar Ezra 3, vers 2 tot 3, want dat zeer ik al lezen, en Jezua, de zoon van Jozadak, met zijn broers, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Saltiel, met zijn broers, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven, enzovoort. Sommige vertalingen zeggen dat het is, ondanks hun vrees voor de volken, dat ze dat doen, maar ik ga ervan uit dat ze bang zijn, echt letterlijk bang zijn, en dat ze daardoor God willen zoeken om hem dan binnen en offers te brengen. Het volk reageert dus niet omwille van ondanks hun angst, maar omwille van hun angst. Ze zijn dus echt benauwd. Het volk weet nu wat ze uit de veiligheid en bescherming van kunnen verkrijgen. En veiligheid wordt niet gevonden in aantal, noch in macht. Veiligheid wordt gevonden bij God zelf, door hem te gehoorzamen en een hechte relatie met hem te onderhouden. Met andere woorden, hem aanbidden, doen wat dat hem van jou verlangt. Gods volk is bang, maar kijk eens wat ze doen. Ze maken brandoffers. Maar waarom handelen ze nu op die manier? Zou ze niet beter thuis blijven en hun vrouw en kinderen beschermen? En wel, een groep is dat eigenlijk wat ze doen. De mensen die uit ballingschap vertrokken zijn, teruggekeerd zijn, zijn naar de geest door God zelf bewogen, staat er. En zo te zien hebben ze geleerd uit de geschiedenis. Al hun pogingen om te vertrouwen op grootmachten, like Assyrië, Babylon en Egypte, resulteerden eigenlijk in de vernietiging van hun land en van de tempel. Het vertrouwen op mensen staan in plaats van op God, dat was echt niet voorspoedig wat dat ze gedaan hebben, om ons zacht toe te drukken. Maar nu weten ze wel op wie dat ze hun vertrouwen kunnen stellen. Maar hoe is dat nu in toepassing voor ons? Wel, er is maar één die ons kan beschermen en behoeden, en dat is niet een overste van het Belgisch leger. Maar onze levende en ware God en Vader, en naast hem niemand. Als wij sterven, in zijn dienst staande, is ons bloed en welgevallen, staat er geschreven. Gescheiden van vlees, van vleeselijk lichaam en thuis bij hem, en bij zijn komst een update van ons lichaam, en samen met hem te leven, wat dat zijn bedoeling was van begin af. Is dat onze manier van reageren ten opzichte van dreigende buren of gevaarlijke situaties, of in het gif dat het verwoestende gif dat de maatschappij nu aanbiedt, gelijk drugs, seks en rock'n'roll? De manier waarop dat wij mensen reageren op deze dingen zegt veel over de relatie dat wij met onze Heer en God. Als we een intieme relatie hebben met onze Schepper, weten we hoe dat we moeten reageren. We dienen hem te aanbidden in alles wat dat we doen en wat dat we zien. Aanbidden, dat is volgens menig woordenboek hartstochtelijk vereren. Maar ik hoor dat niet zo heren. Alhoewel, het gaat wel juist zijn. Maar ik hoor liever de alombekende versen van Matthäus. Hij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel en al uw verstand. Dit is het groot en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, hij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en profeten. Wanneer dat voor onze realiteit wordt in ons hart, gaat ons hart uit naar hem en nemen naar wat de wereld te bieden heeft. Wat is dan beter? Toegeven aan angst, dus bluffen en alles bewaken met bevende handjes, of tot hem komen en feest houden, omwille van zijn kracht om ons te beschermen. Israël half woord. 3 en 4 verklaren ons dat ze alles terug hervatten wat dat de wet van Mozes voorschreef. Zoals geprofiteerd werd en dus ook vervuld werd. Maar juist zoals bij de eerste inname van het beloofde land, genieten ze nu ook Gods voorziening en bescherming. De feesten waren eigenlijk voor Gods volk hun dogma, hun wereldbeeld, laten ze zeggen. De manier waarop dat Yahweh handelde, in het verloop van de eerste exodus tot en met de tweede nu, wat dat ze deel van zijn. De feesten waren eigenlijk een herdenking van hoe dat Yahweh handelde met zijn volk. Zonder feesten, geen volk, en vice versa. Dat wat dat ze vieren, was hoe dat Yahweh hen bevrijd hadden, en hoe dat hij hen onderhield in de wildernis. En al deze dingen worden in hun hart gegrift. Dat was hun wereldbeeld. En hoe groot dat Yahweh is in zijn daden. Wat is ons wereldbeeld? Wat vieren wij? Wat is ons dogma? Maar wat doen wij hier vandaag? Om meer te weten over de nieuwe Exodus, wil ik jullie gerust uitnodigen op de website www.denvuurtoren.be. Daar vind je onder de rubriek Bijbelstudies het Marcus-evangelie uitgelegd door aanwezige heer Jos van Lieden. Moet toch reclame maken, hè? Toen komen we aan het tweede deel, het fundament van de tempel en het feest. Dat ving me in Ezra 3, vers 7 tot 11. En ze gaven geld aan de steenhouwers en de temmelieden en spijs en drank en olie aan de Sidoniërs en de Tyriërs om cederhout van de Libanon naar de zee van Jafo te brengen, zoals Kores, de koning van Perzië, hun had toegestaan. In het tweede jaar, na hun aankomst bij het huis Gods, in de tweede maand begon Zerubabel, de zoon van Saltiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, met hun overige broeders, de priesters en de levieten en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen van 20 jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis des Heeren. Zo traden dan Jezua met zijn zonen en broers en Kadmiel met zijn zonen, Judeërs, tezamen op, om toezicht te houden op hen die het werk aan het huis Gods verrichten. Ook de zonen van Ginnadad, de zonen en broers de levieten. Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heeren legden, staalden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met trompetten en de levieten, de zonen van Asaf, met cymbalen, om de Heer te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Heer, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heer, omdat het fundament van het huis des Heeren wat gelegd was. Voor wie dat erop gelet had, vers 8 is op dezelfde manier gebeurd zoals de bouw van de eerste tempel van Salomo. Dit even terzijde voor de mensen die dat willen bekijken, 1 Koningen 5 en 2 Kronieken 2. Ook het tijdstip waarop dat de tempelbouw begint is gelijk aan de vorige, namelijk in de tweede maand. Dit deed Israël met opzet eigenlijk, want hij wilde treden in de voorvaders stappen. Abraham met het altaar en Salomo met de tempel. Nogmaals, het bewijs dat Ezra, zoals al reeds gezegd geweest is, een welgeleerd schriftgeleerde was. En wie zijn voetsporen treden wij? Paulus deed een oproep om hem te volgen zoals hij ook zelf Jezus volgde. Als ons wereldbeeld gevormd is door de schrift, gaan de woorden wel redelijk logisch klinken. En die staan in Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Je moet niet opslaan. Verblijd u in de Heer ten allen tijden, wederom zal ik u zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Jezus Christus. Vrijwel bekend. De ballingen reageren op hun angst met het oog op Yahweh. En zo zegt Paulus, dat is ook te doen. Israël vervolgt vers 8 en 9. Ze beginnen de tempelbouw en duiden levieten aan om het werk onder toezicht te houden. Dan volgen de namen van de levieten dat ze aanstelden om het werk op te volgen. het Hebreeuwse woord voor de mensen die de boel moeten superviseren, om het met een moeilijk woord te zeggen, is eigenlijk hetzelfde woord dat David in menige psalmen gebruikt. Namelijk, bij vele teksten staat er, voor de koorleider, of koorregisseur. Terwijl ze het fundament van de tempel aan het leggen zijn, zien we dat de levieten het werk coördineren en dat ze de Heer door lieden en muziek lof en eer brengen. Geen een beachprijs, maar eerder een tempelprijs. Ze leiden de zang en de muziek, zoals dat koning David al ingesteld had. Maar ik denk bij de vertaling van koorleider dat er toch meer van betekenis aan hangt dan van de muziek alleen. Het betekent veel meer dan dat. Het zou wel eens kunnen de vervulling zijn van degene die de ware tempel gaat bouwen. De ware feestleider. Degene die alles vervult wat dat David en de Leviten naar vooruit wezen. Juist wat dat Ezra hier doet in 3 vers 10, deed ook David, te vinden in 1 Kronieken 6 vers 31 en 1 Kronieken 16 vers 4 tot 6. Voor de mensen die dat nadien nog even willen opzoeken. En op de koop toe begint het liedje eigenlijk met juist dezelfde woorden. Laat me het lezen. Ezra 3 vers 11 is dat. Ze zongen in beurtzangen van lof en prijs aan de Heer, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heer, omdat het fundament van het huis des Heeren gelegd was. Ze bevestigen dus dat Gods liefde en goedertierenheid eeuwig is. Dat weten ze door het verre verleden en het nabije verleden. Maar ze vertrouwen ook God erop dat hij dat zal doen in de nabije toekomst en de verre toekomst. Al deze oude testamentische patronen zijn vervuld in Jezus' dood en opstanding, die niet van elkaar te scheiden zijn. Want dat is het patroon dat God, de Vader, van de grondlegging van de aarde al heeft bewerkt. Hij wil een relatie met ons. En als er geen ware bekering volgt, kan dat niet, is het niet mogelijk. Hij wil dat we door hem vervuld worden, en niet door de valse duidelijkheden dat de wereld te bieden heeft. En wil je een echte vaste relatie met de Vader en de Heer, dat is alleen mogelijk door zijn geest, en anders niet. God maakt de redding mogelijk in Jezus Christus, op een manier dat ook de feesten van Israël en de Levitische systemen en ook het verloop van de tempeldienst vervuld werd. Jezus vervulde ook de nieuwe Exodus door zijn dood, wat dat de opstanding ook een terugkeer, het ballingschap, symboliseert. Ware christenen zijn zij die verlost zijn van de gebondenheid van zonde en van de dood. En dat alles door de dood en de opstanding van de Heer Jezus, Gods Zoon. Als dat niet het verhaal is, als dat ons zicht op de wereld niet vormt, wil ik het toch oproepen om te proberen te begrijpen. Jezus is de enige die redt. En is de ware redder. Zij die op hem vertrouwen, hem ook al een deel aan de symbool dat hij had ingesteld, namelijk de doop en de maaltijd. Als je een ware christen bent, dan zingt Ezra hier jouw liedje. Hetgeen wat ik gelezen heb. Degene die het Oude Testament heeft vervuld, is de levende hoeksteen van de nieuwe tempel en zijn apostels in het fundament. En wij zijn de levende stenen. Het nog een keer, al een bekende vers, 1 Petrus 2, vers 4 tot 6. En kom tot hem, de levende hoeksteen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, de NIVZ, Tempel van de Heilige Geest, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallen zijn door Jezus Christus. Ons leven gaat erom om hem te aanbidden. En aanbidden doen we door onze maker te gehoorzamen. Het laatste stichtje, ik zie het al rap. gemengde gevoelens en vreugde, van vreugde en teleurstelling. De welbekende anticlimax dat ik verleden keer voorgesteld heb. Vers 12 en 13. Maar vele van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden zien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had. Terwijl velen de stem verheven met gejuich en vreugde betoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet kon onderscheiden van het geluid van het geween des volks. Want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte gehoord werd. Voilà, de domper op de feestvreugde. Nog een keer. We zien dat er een heel deel van de oudere generatie met boegeroep en geween toekijkt op de bouw van het fundament. Is dat eigenlijk niet jammer? Waarom wenen ze? Het is eigenlijk nogal duidelijk dat het fundament kleiner is dan dat van Salomo. En aan de kant wel een klein beetje logisch ook. Ten eerste, de eerste keer kwamen ze aan met 600.000 man. Nu kwamen ze toe met 50.000 man. Klein verschil. Ten tweede, de ark. Spoorloos, intussen tijd. Heeft dat allemaal ook zijn reden? Denk van wel. Het gevolg is het verbreken van het verbond, de zonde, de echtscheiding, dat ze gedaan hebben. We zien ook dat niet alles wat de profeten gezegd hebben, al tot stand is gekomen. De woestijn bloeit nog niet, de Messias regeert niet, Jeruzalem is nog niet verhoogd. Er is wel een zin van vervulling van wat de profeten gezegd hebben, maar nog niet alles is een realiteit. En dat zat dus toch aan om verder te kijken. Het geeft een boost om te zeggen van, we moeten vooruitkijken. Dat is Israëls een boodschap. In de evangeliën zie je dat al deels van de voorspellingen, van de profetieën die gedaan zijn van de profeten, al reeds in vervulling gaan in de evangelie. En in openbaring van Jezus Christus zien we dat alles vervuld wordt. Dus met nog niet allemaal gehad, maar is coming, he, zeg. Laten we het onderwerp van het geween ook niet over het hoofd zien. De zonde kan je in gevaar brengen. De zonde kan je leven verwoesten. De zonde kan je de vreugde ontnemen. Door de Heer Jezus zie je wel verlost van de gebondenheid van zonde, maar het gevolg blijft. De opdracht is dus niet moeilijk, maar wel moeilijk. Niet meer te zondigen. Wil je ware vreugde ervaren? Vlucht van de verleiding. Wil je ware blijdschap ervaren? Wil je weten hoe je zonde kunt voorkomen in je leven? Aanbid hem. Vind voldoening in God. Al de zegeningen die God biedt hier in deze wereld, zijn er aan must tot hem te leiden. Wil je echt God kennen, met hem wandelen dag aan dag, en zijn nabijheid zijn, dat verlang zorgt ervoor dat we niet meer gaan zondigen. In Gods aanwezigheid leven, dag aan dag, is wat dat maakt dat ze jong vreugde kregen gaan worden van heel verre. Ik wil het opbeelden.